Ik zet boven de preek de vertrouwenspsalm. Psalm 125 is de vertrouwenspsalm. Drie gedachten waar ik over ga spreken. Ten eerste gaan we letten op veiligheid. Er staat in vers 2, rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Ten tweede gaan we letten op vertrouwen. Er staat in vers 1, die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. En ten derde gaan we nog iets zeggen over het verderf. Ook dat komt in deze psalm ter sprake in vers 5. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Het gaat in deze psalm over wie de Heere is. Hij geeft bescherming en veiligheid. En dan zie je in deze psalm ten tweede ook wie zijn volk is. Dat zijn degenen die op hem vertrouwen. Maar je ziet ten derde ook dat hij vijanden heeft en die eindigen in het verderf. Ik zet boven de preek de vertrouwenspsalm. We letten ten eerste op veiligheid. Eerste gedachte, ga ik langzaam bij stilstaan. Wie de Heer is, veiligheid. Ten tweede vertrouwen. En ten derde verderf. Gemeente, wat moet dat mooi geweest zijn, een lied ha-ma'alot. Dat wil zeggen een bedevaartspsalm, een pelgrimspsalm. Wat moet dat mooi geweest zijn toen die pelgrims Jeruzalem naderden. In de tijd van het Oude Testament. Prachtig mooi gezicht. U weet, driemaal per jaar gingen de Joodse mannen uit de steden en alle dorpen van heel Israël. Vanuit het noorden, het oosten, zuid, het westen. Trokken ze op, gingen ze op. Naar die ene stad, de stad van de grote koning Jeruzalem. Want daar stond de tempel. En terwijl ze opgingen in groepen, de stammen naar Gods naam genoemd, die 12 stammen gingen derwaarts op, dan zongen ze onderweg. Die pelgrimsreis was geen plezierreis. Het ging over bergen en dalen, hoop stenen, gevaren. En toch zongen ze onderweg. En dan naderden ze Jeruzalem. En dan zagen ze voor hun ogen, met hun gezicht, zagen ze inderdaad rondom Jeruzalem die bergen, die grote, steile berggevaarten. Als ze hun ogen opsloegen, dan zagen ze dat. En dan wisten ze, we zijn er bijna. Ze gingen op als pelgrims naar Jeruzalem, naar de tempel, om daar de Heere te offeren, dankoffers, geloften hem te betalen, om hem te eren en hem te aanbidden. Ze zagen, voordat ze de stad ingingen, die grote berg. Ze zagen als het ware de stad Jeruzalem zelf ingesloten, afgezonderd, beschermd, beveiligd door die bergen rondom Jeruzalem. Dat was de ligging van Jeruzalem. Bergen, als een krans van bergen lag Jeruzalem daarin. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Ik zie dat voor me. Jeruzalem, de stad en de tempel als een vogelnestje. Dat vogelnestje, dat zijn de bergen. En daarin de inwoners van Jeruzalem. En de tempel des Heren. Nou, dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Nu is dat nog zo. Als u in Israël bent geweest, of ooit nog eens hoopt te gaan, als toerist, ja, dan weet u wat voor eigenlijk een hoogtepunt van de reis het is als je op een gegeven moment Jeruzalem inkomt. En als je dan staat op de Olijfberg. En vanaf die Olijfberg kijk je dan neer. Je kijkt vanaf de berg neer en je ziet dan een prachtig panorama van de hele stad voor je. De hele horizon van Jeruzalem is omringd door bergen en de heuvels. Aan het oosten de Olijfberg, in het noorden de berg Scopusberg. In het zuiden de Ofelberg en in het westen de Mount Hetzel, de Hetzelberg. En nog meer te noemen. Beschermend. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Triest en schrijnend om te zien hoe heden ten dagen in Israël, hoe bij de Joodse nederzettingen, hoe daar prikkeldraad omheen gezet moet worden. om ze te beschermen tegen de terroristen. Hoe dat hek gebouwd is om ze te beschermen tegen aanvallen van de terroristen. Maar rondom Jeruzalem, zegt de dichter, zijn bergen. Daarmee beschermt de Heere zijn volk. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Bergen als bolwerken, borstweringen, die daar vaststaan, bergen, die krijgen niet zomaar omver, die buigen niet, die breken niet, die daar eeuw in eeuw uit staan, die bergen die er 2000 jaar geleden waren toen de Heer Jezus in Jeruzalem ging, en nu nog. Zodat de stad veilig achter die bergen is. En als de vijand komt, dan moet hij eerst over de bergen, voordat hij bij de inwoners kan. Nou, dat is het letterlijke beeld. De psalmist ziet hier iets in. Hij ziet in het beeld, die pelgrim, die ziet in het beeld van die bergen, ziet hij een beeld van het geestelijke leven. Dat zegt hij ook, vers 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Ja, dat ziet hij voor zijn ogen. Alzo, zegt hij, is de Heere rondom zijn volk. En dat doet hij eeuwig. Jeruzalem is dus een beeld van Gods volk, zijn volk. Wie is dat? Dat is Israël natuurlijk in het Oude Testament. En wie is dat in het Nieuwe Testament? Wie is dat nu, Gods volk? Dat is de gemeente. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn degenen die op de Heere vertrouwen, vers 1. Dat zijn ze. En zoals die bergen, dat is een beeld van de Heere zelf. Zo is de Heere zelf rondom zijn volk als een beschermende ring. Omringd, omsingeld, omgeven. De Heere is als het ware, zegt de dichter, nog een veel betere beveiliging voor zijn volk. Dan de bergen zijn voor Jeruzalem. Zo is de Heere rondom zijn volk. Eigenlijk, dit is een hele bemoedigende psalm. Ik hoop dat dat er vanmorgen uitkomt. Het meepikt. Hele bemoedigende psalm. Rondom. Staat er twee keer in vers 2. Met kerstkinderen, dan denken we eraan dat God met ons is. Immanuel. We zijn van God weggelopen in het paradijs. Toen waren we zonder God. Zonder God. Zonder Christus. Zonder hoop. En kerst, dat is, God kwam naar ons toe. God met ons. Van zijn kant. Hij nam het initiatief. Hij kwam van al zo hoge. God met ons. Dat is kerst. Pasen is God voor ons. Zo God voor ons is. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven. God voor ons. Pinksteren, dat is God in ons. De geest kwam in ons wonen. En nu, hier op Psalm 125, is het God rondom ons. Ik vind dat een heel, ja, het is een heel krachtig beeld, beschermend, maar het is ook een heel teer beeld. He, als, hij houdt als het ware zijn machtige handen om Jeruzalem, om zijn volk. Dat zag die pelgrim erin. Het lijken wel, die bergen, dat lijken wel de knokkels van de vingers van God. Rondom zijn volk. Hij houdt als het ware mij met zijn armen omvangen. Aan alle kanten, van noorden, oosten, zuid, aan alle kanten. Kijk, wij spreken wel eens in de dogmatiek over God alomtegenwoordigheid. Ja, dat is mooi, prachtig uitgedrukt. Ik zou vanmorgen willen zeggen, Gods rondom tegenwoordigheid. Hij is er rondom. Op een van de geboortekaartjes staat, wat Sara staat, Psalm 139. Heer, u bent altijd bij mij. Je legt je handen op mij, dan komt het. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. Nou, zo beleeft de dichter dat. Mooi. Voor wie geldt dat nou? Ik heb het nou over ons. Wie zijn nou die ons? Nou, dat adres, dat staat ook in de psalm. Deze psalm is geadresseerd Je moet maar letten op het adres. Je hebt er ook zo'n hekel aan. Als de post komt en die is aan jou geadresseerd. En een ander maakt hem open. Dan zeg je, dan moet je met je vingers afblijven, want dat is van mij die envelop. Die brief is van mij. Voor wie geldt dit nou? Dit prachtige, dit bemoedigende, dit tere, dit moederlijke beeld. Dit geld is, het aan een adres op. En dat adres, dat staat in vers 1. Dat geldt voor allen die op de Heere vertrouwen. Dat is het. Voor die is het. Zo is God. Voor hen. Nou, ik ga eerst letten op wie nou de Heere is. Die veiligheid. Ja, ik heb al gezegd, letterlijk is dat zo. Jeruzalem was door bergen omringd. Kinderen, jullie kennen misschien al de geschiedenis van dat David op een gegeven moment Jeruzalem wil gaan innemen. En dan is Jeruzalem ingenomen door de Jebusieten. Samuel lezen we dat, het boek Samuel. En dan David wil dan die Jeruzalem in, maar dan lachen de Jebusieten hem uit. Ze zeggen, haha, jij komt er toch nog. Zelfs de lammen en de blinden in Jeruzalem, die kunnen u wegdrijven. Die dachten, we zitten daar heerlijk lekker. Achter de bergen, achter de poorten, achter de muren. Niemand kan ons wat doen. Dan zie je al dat er inderdaad ook daar al dat beeld van die veiligheid spreekt. Gemeente, ik ga het eens omdraaien. Stel je voor dat die beschermende bergen, die beschermende God er nou niet is in je leven. Hoe is het dan? Dus dat geldt voor degene die niet op de Heere vertrouwen. Of ik kan het anders zeggen, dat geldt zo voor ons allemaal van nature zoals we geboren worden. Hoe is dat dan? Nou ja, als je niet door bergen omringd bent, om in het beeld te blijven, ja, dan lig je dus open aan alle kanten. Ja, voor de vijand. Dan sta je bloot aan allerlei gevaren. Weet je, de Bijbel zegt dat ook als we geboren worden. Dan zegt de schrift, dan zijn we geworpen als op het vlakke van het veld. Dat wil zeggen, iedereen kan zomaar jou kwaad aandoen. Je kan worden overvallen door een roofdier. Je kan worden neergestoken op het vlakke de veld. Daar lig ik dan, vertreden in mijn bloed. Mijn geboortebloed. Een Bijbeltekst. Hulpeloos, kwetsbaar, in gevaar. Weet je, dat is nou je toestand van nature, zoals je geboren wordt van huis uit. Ook als kerkganger. Dat is nou je toestand. De stad mensenziel aan alle kanten open. De voorkant, in het noorden, geen berg. Maar het ligt open. Mag ik dat zo eens toepassen vanmorgen? Als ik nou kijk naar mijn toekomst, hè? En je ligt nog, ja, je bent niet geborgen in Christus. Je bent niet wederom geboren. Je kent de Heere nog niet echt. Persoonlijk. Als jouw verlosser en redder. Als je dan kijkt naar de voorkant van je leven. Wat voor je ligt. Ja, die onbekende, angstaanjagende toekomst. Je leven ben je niet zeker. Niemand kan zeggen, ik ben veilig en ik ben beschermd voor de dag van morgen. Dat kan niemand van ons zeggen. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En wat hebben we dat afgelopen week gezien? Je gaat naar de universiteit. En er is een of andere gek die gaat schieten. Dan ga je 's morgens weg en je zegt, dag ma, dag pa, je zit op kamers. Kom volgende week, aan het eind van de week kom ik weer terug. Neem ik mijn vuile was mee. En je komt nooit meer terug. Dan ben je aan het leren, je bent aan het studeren en dan wordt het eeuwigheid. En dan ben je niet geborgen achter de bergen. Dan zou ik toch niet met je willen ruilen. Dan sta je open. Als een prooi voor de dood. Dat is de voorkant van je leven. Ik kijk naar de achterkant. Ben ik beschermd, de achterkant van mijn leven, in het zuiden. Ben ik daardoor beschermd? Nee, van nature niet. Als ik achter me kijk, lig ik open voor mijn verleden, voor mijn schuldig verleden. Er zijn wat mensen die last hebben van hun verleden, die wat ze hebben gedaan, als je geweten gaat spreken, het komt weer terug. Of wat je in het verleden is aangedaan en wat je is overkomen. En dan zeggen, ja, dat is voorbij. Wil ik niet meer over praten, wil ik niet meer aan denken. En je wordt ouder, hè, en het komt en het valt je in de rug aan. Het valt je in de rug aan en je krijgt herbelevenissen en je slaapt moeilijk en... De achterkant van je leven, onbeschermd. De zijkanten van je leven. Het zijn de bergen. Er staat bescherming, de zijkanten. Mensen kunnen heel veel goeds doen, maar mensen kunnen je ook heel veel kwaads aandoen. Ben ik beschermd, beveiligd? Mensen kunnen met stenen of met modder, met vuil naar je gaan gooien. Kan ik ergens achter schuilen? Of de verzoekingen die komen aan alle kanten. De verzoekingen die komen, dat kan ook. Verzoekingen. Daar komt een Delila aan. Ach, ik ben sterk genoeg. Ja. In een onbewaakt, onbeschermd ogenblik, daar ging Simson. Hij viel. En daar ging die rotsman Petrus. Daar kwam een verzoeking aan. Niet beschermd, onbewaakt. Ik wilde maar weer zeggen, gemeente, we hebben een omheining nodig om ons leven. Die bergen. Wie hebben dat nou? Weet je wie dat hebben? Gods volk. Staat er toch in vers 2? Zo is de Heer rondom zijn volk. Die hebben dat. En wie dat volk is? Dat lezen in vers 1. Ik zeg nog maar een keer. Die en ook al die op de Heer. Of je nou een klagende Heman bent, of een roemende Habakuk, allebei vertrouwen ze op de Heere. De ene een klein beetje, de andere heel veel. Maar al die op de Heere vertrouwen, die hebben die omheining. En waar zit nou het geheim in, gemeente? Weet je, ik denk dat het geheim zit. Er zit het tuur op die tekst. Hoe zit het nou precies in elkaar? Ik denk dat het geheim zit, die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. Dat is geheim. De berg Sion, de heuvel Sion, daar was de tempel opgebouwd. En daar rondom die grote bergen. Die op de Heere vertrouwen zijn als die berg Sion. Die tempel die daarop, en daar zit het geheim in. Dat was de woonplaats van God, dat was het hart van de godsdienst. Sion, dat is in de Bijbel altijd genade. Er staat niet die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Hermon. Een hele hoogte op Kaukskieën. Of die zijn als de berg Tabor. Of die zijn als de berg Sinaï, de wet. Nou, veel mijn best voor doen. Nee, die zijn als de berg Sion. En Sion is altijd genade. Waarom genade? Omdat daar in dat heiligdom het offer werd gebracht. Omdat daar in dat heiligdom het verzoenend bloed vloeide. Omdat daar in het heiligdom zichtbaar werd dat God een God van recht is. Een lammetje moest sterven. God kan niet en gaat niet van zijn recht af. Maar dat God ook een God van vergeving is. Een onschuldig lam sterft, opdat een schuldige Jood blijft leven. Dat is geheim. Die op de Heere vertrouwen, dat zijn degenen die op dat offer vertrouwen. In het Nieuwe Testament zou ik zeggen, dat hier gaat het over Golgotha. Hier gaat het over Sion's betalende borg, de Heere Jezus. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. In zijn bloed ligt er vergeving. In zijn dood ligt er voor mij leven. En dat ligt vast. Zoals de berg Sion onwankelbaar vast ligt. En weet je. Als je zo op de Heere mag vertrouwen. Dan wordt het zo anders in je leven. Als je zo op dat offer dat in Sion werd gebracht mag vertrouwen. Helemaal, geheel en al. Dan wordt het zo anders. Dan worden die bergen geen bedreigende bergen meer, maar beschermende bergen. Als ik dan naar de voorkant van mijn leven kijk, als christen, als kind van God. Als ik naar de voorkant van mijn leven kijk, dan zeg ik, hé, mijn voorkant is beschermd. Want wat de toekomst dan ook brengen mogen, tussen mij en die onbekende toekomst zit de berg, zit God in Christus. Die het gezegd heeft, ik ben met u alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. Tussen mij en mijn toekomst, al is het de laatste week, dan zit daar toch die berg van zijn belofte, ik ben met je. En daarom kan ik de toekomst in. Als ik kijk naar de achterkant van mijn leven als christen, hè, dan zeg ik, ja hoor, ook tussen mij en mijn schuldig of verwrongen of beschamend verleden, tussen mij en mijn schuldig verleden zit God in Christus, de berg aan de achterkant, die al mijn schuld achter zijn rug heeft geworpen, weg. En als ik kijk naar weerskanten, als mensen komen of als verleidingen en verzoekingen komen, dan ben ik ook aan weerskanten beschermd. En dan mag ik het weten, dat ook als het kwaad, dat de Heer het kwaad van mij wil weren. En als het komt, dat hij dat kwaad ook ten beste kan keren. Dat alles meewerkt, van welke kant dan ook, alles meewerkt ten goede voor degene die hem lief hebben. Want is het toch gelukkig, hè, om bij dat volk te behoren, mag ik zo zeggen. Nou weet je wat ik bedoel. Wat is het toch gelukkig om bij de Heere te mogen behoren, die beschermend om je heen. Tussen mij en tussen de vijand zit, tussen de stad en tussen de vijand zit de berg. Hij zit er altijd weer tussenin, de Heere. Gemeente, ik heb een vraag. Ben ik nou voor die berg? Of ben ik nou achter die berg? Ben ik nou in Sion, bij het altaar, bij het offer? Of ben ik daar nou nog ver vandaan? Vertrouw je op de Heer? Weet je ervan in je leven dat je gevlucht bent naar Sion, naar het altaar, dat je de horens van het altaar, om het in het Oude Testamentische taal te zeggen, dat je de horens van het altaar heb aangegrepen, dan ben je veilig, dan ben je binnen, dan ben je behouden, dan ben je gered. Kom ook, kom met al uw noden. Vrede wordt u aangeboden. Vlucht dan, eer je sterven moet met uw zonde aan Jezus voet. Ja, dat is het. Dat is het. Al heb ik van mijn leven een puinhoop gemaakt. Al zit ik met Job op de ashoop. Maar die tocht naar het kruis, dat klemmen aan de horens van het altaar, dan ben ik vrij, dan ben ik in Sion. Dan ben ik in Sion. Ja. Er zijn tegenstanders, waarom zijn die bergen nou nodig? Ja, er zijn tegenstanders. Er is gevaar wat dreigt, er is gevaar wat dreigt. Het kan vandaag, hè, het kan vandaag. Voor deze en gene. Of misschien wel voor ons allemaal. Wie weet. Ik kan dat niet zeggen. Ik weet het niet. Maar het kan vandaag de laatste oproep zijn. Voordat jouw verderf komt. Het kan vandaag laatste woord zijn. Wat jij hoort. Van de lippen van God. Het kan vandaag de laatste minuut zijn van de dag der genade die jij krijgt. En als nou de laatste minuut is, dan tikt de klok ondertussen door. Ben ik nou voor die berg of mag ik er nou achter schuilen? Ben ik nou veilig? Ik ben maar een zwak volk. We zijn maar een zwak volk, zeggen die inwoners, die Sionieten, die inwoners van Sion, die inwoners van Jeruzalem. We zijn maar een zwak volk. Het geheim ligt niet dat wij ons zo goed kunnen verdedigen, allerlei wapentuigen en zo. Het geheim ligt ook niet in de zwakheid van onze tegenstanders. Nee, het geheim ligt in de beschermende hand van de Heer. En dat maakt niet beschaamd. Ik ga een voorbeeld geven, kinderen. Een Bijbels voorbeeld. Ik denk aan het prachtige voorbeeld van Elisa. Elisa die was een keer in de stad Dothan. En de vijand, de Syriërs, Arameërs, die wilden hem hebben. Want dat was een vervelend mannetje, die man Gods. Die wist alles. En dan komt er een heel leger aan met paarden en wagens en hele, voor één man. Voor Elisa. Om Elisa te pakken, gevangen te nemen. Nou, een sterk leger. En dan wordt heel de stad Dothan, die wordt omsingeld. Benauwd van alle zijden. Ze hebben me omringd als bijen. Benauwd van alle zijden. Nou, die omsingelde 's nachts de stad. 'S morgens vroeg staat Elisa op. En Elisa heeft een dienaar, een knechtje bij zich. En die knechtje, die staat ook op. Die doet zijn ogen open. En die schrikt zich helemaal van alles en nog wat. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Hij schrikt geweldig. Hij schrikt geweldig. En dan zegt hij, och mijn heer, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Hij is bang, hij ziet alleen maar die legers. Hij ziet alleen maar die wagens en die paarden. En dan zegt Elisa, de man Gods, die zegt niet, je moet niet zeuren, je moet gewoon geloven. Dat zegt hij niet. Dan zegt Elisa, de man Gods, dan gaat hij bidden. Zegt, och heren, open toch de ogen van die jongen. En dan doet de Heer dat. En dan ziet die dienaar, die ziet die vijanden niet meer, maar die ziet tussen hem, tussen de stad en de vijanden, een heel engelenleger. Vurige wagens en vurige paarden, om nou Elisa en die jongen te beschermen. Vrees niet, jongen, degenen die met ons zijn, zijn meer en machtig dan degenen die tegen ons zijn. Vind ik zo mooi, hè? Vind ik zo mooi. Dus. De Heere is nabijer. God is dichterbij. Dan de vijand. Geloof je dat? Ik weet niet in wat voor een puree u zit. Maar het kan soms zo angstaanjagend dichtbij zijn. Dat je zegt, het komt tot aan de lippen. Maar tussen jou en dat gevaar wat tot aan de... Zit de Heere. Hij is nabijer dan de vijand. Tussen Elisa en de Arameeën zat die vurige wagen en paarden, die engelen. En dan niet op één plak, maar overal. Hij is nabijer. Overal. En zo kon Elisa gerust zijn in Gods bescherming. Nou, dat is, ik vind het een prachtig beeld. Ik zie nog wat in dat beeld. Het beeld van die bergen die rondom Gods volk zijn. Weet je, daar ben je niet alleen geborgen, maar je bent ook verborgen. Ja? Als je als pelgrim, als toerist komt, dan zie je, dat duurt heel lang voordat je de eigenlijke stad ziet. Dat duurt heel lang. Je klimt eerst op met de bus zo, en dan op een gegeven moment ga je zingen, ik ben verblijd, en dan zie je nog niks. En uiteindelijk, als je dan een aantal bochten gemaakt hebt, dan kom je pas, en dan krijg je pas dat panorama. En je ziet eerst die bergen staan op de voorgrond en de inwoners op de achtergrond, letterlijk achtergrond. En wat is dat prachtig? Ik denk aan de tekst uit Colossense waar Paulus zegt dat mijn leven in Christus verborgen is in God. Als je christen mag zijn door genade, een kind van God, dan sta jij niet meer op de voorgrond, maar hij. Dan verdwijnt de christen in de Christus. Dan verdwijnt de knecht in die grote machtige God, in de koning. Zodat mensen niet die knecht en die christen zien, maar de bergen zien, God zien, Christus zien. Hij op de voorgrond en wij op de achtergrond. Weet je wat ik ook apart vind, gemeente, als ik erover nadenk? Wij hebben het wel eens over apologie, de verdediging van het christelijk geloof. Nou vind ik dat allemaal prima, goed en zo. Maar als je dat nou dit leest, hè, dan lees ik eigenlijk iets anders. Wij denken dat wij zo vaak het christendom of het christelijk geloof of de zaak van de Heer moeten verdedigen. Wij moeten het christelijk geloof beschermen. Dat staat hier niet. Er staat niet dat Jeruzalem rond de berg is. Dat die inwoners God moeten beschermen of zoiets. Andersom. De bergen zijn rondom de inwoners. Wij hoeven niet voor God in te staan. Doet Hij. Voelt u het verschil? Wij hoeven niet voor de waarheid, maar achter de waarheid te staan. Het volk hoeft niet rondom de Heere te staan, om de Heere te beschermen en te bewaren en het hoog te houden. Maar Hij staat rondom zijn volk. Als een kring. Wat zijn dan die bergen? Hoe dichter ik bijkom in mijn persoonlijk geloofsleven, hoe kleiner ik word. Dat heb je wel, hè? Hoe dichter je bij de voet van de berg komt, hoe groter die berg voor je wordt. Tjo, wat een gevaarte zeg. Ik en dwerg vergeleken bij die berg. Hoe kleiner ik word ten opzichte van die grote, machtige bergen. Zo is de Heere. Hoe dichter ik bijkom, hoe groter Hij voor me wordt. Imponerend. Zo is de Heer. Ziet u dat het meervoud is? Rondom Jeruzalem zijn bergen meervoud. Zo is de Heer rondom zijn volk. De Heer zelf in zijn voortreffelijke eigenschappen is Hij rondom zijn volk. Ik ga er een paar noemen. Beetje in de taal van de beeldentaal van deze psalm. Ik ga er een paar noemen. Ik vind het zo'n rustpunt dat ik mag weten dat rondom mij is de berg van Gods almacht. Dat is niet bedreigend voor me. Hij kan mij verpletteren. Het is vertroostend voor me. Hij zal me beschermen. De berg van Gods almacht. Letterlijk. Aan de oostkant de Olijfberg waarop de Heer Jezus sprak vlak voor zijn hemelvaart. Op die berg. Mij is gegeven alle macht. En die almacht, die staat ter beschikking van zijn volk. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Daar staat de berg voor ze, van zijn almacht voor garant. Stormwinden kunnen loeien. Orkanen kunnen op die inwoners afkomen. Maar die stormwinden, hè, die breken op de bergen. Die grote bergen, de Heere zelf vangt die stormwind op. En Hij breekt die vernielende kracht, zodat de inwoners niet worden verteerd door die machten uit de afgrond. Ik ga nog eens een berg noemen, de berg van Gods almacht. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de berg van Gods liefde. Dat is de hoogste berg. En eens? Dat is de allerhoogste berg. Ook rondom zijn volk. De berg van Gods eeuwige liefde. Ik heb lief gehad naar eeuwige liefde. Lief gehad tot het einde. Die top daarvan die reikt tot aan de hemel. Onvoorstelbaar. Die grote liefde die Hij getoond heeft in de gave van zijn Zoon. En nu is het zo voor diegenen die Hem vertrouwen, dat er nou niets meer mij zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Wat er ook op afkomt, maar tussen dat boze, dat dreigende en mij staat de liefde van God. Verdrukking of benauwdheid, honger of vervolging, niets zal me kunnen scheiden. Van die beschermende, verlossende onveranderlijke liefde van God in Christus. Wat een berg. Niet af te meten. Zal ik nog eens een berg noemen, kinderen? De berg van Gods almacht. De berg van zijn liefde. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de berg van zijn trouw. Gods trouw. Wij zingen daarvan, hè? Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw nog wankelen, nog bezwijken. Nou weet ik niet hoe het u vergaat, maar als ik nou kijk naar mijn eigen leven met God. Toen de Heer pas in mijn leven kwam, toen dacht ik, hoe kan het wonder nou nog groter worden? Zo blij in de Heer. Huppelen van Zielenbrug. Hoe kan het wonder dan nog groter worden? En nu al jaren op de weg mag zijn, het vallen en opstaan. Dan zeg je, weet je wat er groter voor mij is geworden? Gods trouw. Gods trouw. Voor zo'n ontrouwe knecht. Voor zo'n ontrouwe man. Zo'n ontrouwe vader. Gods trouw. Wat een berg. Trouw. Vast en zeker. Die rust. Tot het laatste nageslacht. Wat dacht u van de berg van Gods goedheid? Die staat ook rondom me. Opgestapeld, al die zegeningen, onverdiend. Het is een hele grote berg, Heer. Ik kan er niet overheen kijken, zo groot. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Zoveel. Bergen zullen wijken. En heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid, mijn goedheid, mijn verrassende zegeningen die ik jullie elke keer weer geef, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Zijn almacht, zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid. Weet je, voor degenen die op de Heere vertrouwen, zie ik bergen van belofte. Bergen van belofte. Zo vast, dat wijkt niet. Als de vijand komt en die zegt van, je hebt geen heil bij God. Dan doet de Heer mij ondervinden. Weet je wat bevinding is? Dat je gaat ervaren dat het woord waar is. Dan ga je ondervinden dat de Heer zijn woord houdt. Getrouw. En als dan de laatste vijand komt en alle seinen en alle signalen staan op onveilig en alarm. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg, die staat toch vast. Dan mag ik weten, Heere, u hebt het gezegd. Uw stok en uw staf in dat dal, die zullen me vertroosten. O gemeente, nou hoop ik, en nou bid ik, Heere, mag ik nou besef krijgen deze week? Mag ik zo'n Sioniet zijn, zo'n inwoner van Sion, dicht bij het altaar, onder de rook van het altaar, onder de rook van het kruis te leven. En dat de schaduw van die bergen van belofte, en die berg van uw goedheid, en de berg van uw liefde, en de berg van uw, dat de schaduw van die bergen mag vallen op mijn leven, op mijn gezin. En dat ik me in die schaduw mag verkwikken. Voor wie op de Heere vertrouwen. Gemeente, mag ik u bemoedigen. Sla de ogen maar veel naar die bergen heen. Kijk veel met geloofsogen. En als je het niet ziet, dan bid ik voor je net zoals Elisa voor die knecht. Heere, open toch de ogen van die jongen, van dat meisje. Of van die dochter van u. Of dat kleinkind van u. Die er niet meer zo vaak is. Of die nooit meer komt. Heere, open toch de ogen van die jongen. Dat ik mag zien. Soms kan er in het geestelijke leven, kan er mist hangen. Dat hebben we in Israël ook meegemaakt, dat was mist er was, of s'ochtends. Trek het wel weer weg, kan wel, je mist, dan zie je niet zo ver. Dan zit je daar, en dan ben je een christen, en dan leef je met de Heer Jezus, en dan kijk je, en je kan eigenlijk, je ziet die bergen niet meer. Je ziet zijn belofte niet meer. En je ziet zijn goedheid en zijn liefde, daar heb je geen zicht meer op. En zijn almacht, waar is nu God, waar blijkt nu zijn vermogen? Dan hangt er een zware mist. Ja, dan heb je het niet zo, dan kan je niet zingen, nee. Maar ik kan wel tegen je zeggen, ook al zie je het niet, die bergen, ze zijn er wel hoor, ze zijn er wel. Die zijn echt niet weggelopen.
Ook al zie ik het niet in mijn leven en ik voel het niet en ik ervaar het niet, maar hij is er wel.
Die op de Heere vertrouwen. Ja. Al wie je aan hem toevertrouwen helemaal. Misschien is dat dan wel het moeilijkste. Die op de Heere vertrouwen. Ik vertrouw op hem. Ik hoor het die man nog zeggen. Ome Jaap. Weet je wat hij zei? In mijn eerste gemeente, een oud ouderling, is nu boven. Hij zegt, ik vertrouw op hem, dat doe ik wel. Maar hij zegt, Van Kampen, geheel en al. Dat is nou zo moeilijk. Vertrouw op hem, ja, dat doe ik natuurlijk. Nou, dat is niet zo natuurlijk hoor. Maar nou geheel en al. Geheel en al. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen. Dat je nou al je kaarten, al je troefkaarten, sorry voor de uitdrukking, dat je die nou zet op die ene. Wat is het? Dat is geloof en de rest niet. Dat gaat de Heilige Geest je leren om nou geheel het op hem te wagen. Vorige week las ik een prachtig mooi iets. Ergens in een blad. Zeg, stel je voor, je zit bij Petrus in de boot. Petrus in de boot, het is nacht, het is storm. En de Heere Jezus komt eraan wandelen. En de Heere Jezus, het is nacht, het is storm. En je ziet dat het de Heere Jezus is. Wat wil je dan als gelovige? Ja, dan wil je naar de Heere Jezus toe, over dit water. En dan zegt de Heere Jezus, kom. Weet je wat ik dan zeg? Heer, ik kom eraan, maar ik trek eerst mijn zwemvest aan. Want als het dan nog eens misgaat, dan kan ik in ieder geval nog drijvende blijven. Kijk, dan vertrouw je wel op hem, ben je een klein gelovige, maar niet geheel en al. Niet geheel en al. Die op de Heere vertrouwt. Voor de grote dingen, maar ook voor de kleine dingen. Misschien is dat nog wel veel moeilijker. Ik vertrouw op de Heere Jezus, hoor ik iemand zeggen. Want hij redt me van de hel. En hij brengt me in de hemel. Ik vertrouw op hem voor de grote eeuwigheid. Ook prachtig, halleluja. Maar weet je wat nou nog veel moeilijker is om hem te vertrouwen? Nou, in de dagelijkse dingen van je leven. He, als je in de problemen zit, en de zorgen die elke dag weer op je afkomen, en de moeilijkheden, dat je nou vertrouwt dat hij machtig is en gewillig is om je ook daar doorheen te helpen. Weet je, dan blijkt dat nog altijd moeilijker dan op hem te vertrouwen voor de hemel. Geheel en al. Voor de grote dingen en de kleine dingen. Zou hij zich werkelijk om mij bekommeren? Werkelijk zich met mij bemoeien. Ja. Het eindigt met het verderf. Staat in vers 5, maar. En altijd weer twee soorten mensen. Gemeente, ik ben bewust bij nummer 1 heel lang stil blijven staan. Wie de Heere is, dat moet worden verkondigd. Heb ik gedaan. Ik heb nummer 2 heb ik ook al een beetje behandeld. Dat is degene die hem vertrouwen, geheel en al, zonder zwemvest. En nou, de derde is, ja, daar ga ik eigenlijk niks meer van zeggen. Wat is er wel? Die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan, doen vergaan, met de werken der ongerechtigheid. Er zijn altijd maar twee soorten mensen. Die krediet hebben op God. Die Nieuw Testament zegt, die geloven in hem. En degene die, die zich neigen tot kromme wegen, dat wil zeggen, die er wel in de kerk zitten, maar die afwijken, een bijpad in, een zijpad inslaan, die niet oprecht zijn, hè, die van de Heere afwijken, en dan denk je, nou wijk ik even van de Heere af, dan ga ik even een poosje mijn eigen gang, ik zie het even niet zitten, God en God in zijn Bijbel, geef mijn eigen, en ik hoop dan toch wel uit te komen waar diegene uitkomen die op hem vertrouwen. En dan zegt de Bijbel, maar die zich neigen tot kromme wegen, die zal de Heere doen vergaan met de openbare werken der ongerechtigheid. Met andere woorden, of je nou een huichelaar bent, een schijnheilig, of je bent een openlijke goddeloze, maar je komt beide op diezelfde plaats uit, namelijk het eeuwig verderf. Gemeente, we gaan eindigen. Wie de Heer is, voor degene die hem vertrouwen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, een heil en een hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst, dat is de Heer Jezus, erkennen voor een Heer, Welzalig zijn die vast op hem betrouwen. Amen. Dan zingen we Psalm 68, vers 8. Psalm 68, vers 8.